Ik ervaar hele krachtige dingen voor een heel nieuw seizoen waarin de komende maanden eigenlijk wat fundamenten worden neergelegd om ons als gemeente, als kerk, voor velen ook persoonlijk, in ieder geval voor mezelf ook persoonlijk, jou daar te nemen om de berg die het bovennatuurlijke heet te beklimmen. Zie, het bovennatuurlijke is een onzichtbare wereld. En het woord van God en Jezus zelf, die heeft heel veel principes daarover neergelegd om het bovennatuurlijke te ervaren, te zien, te voelen, te ontvangen, et cetera. En naarmate je die principes zichtbaar worden voor jou, gaat ook het onzichtbare zichtbaar worden voor jou. Laat me alvast even dit zeggen als definitie, een paar principes. Elk ingrijpen van God in jouw leven en in deze wereld is per definitie bovennatuurlijk. Even een paar dingen die je misschien al eens eerder hebt gehoord. Maar elk ingrijpen van God is bovennatuurlijk. Elke gebedsverhoring is per definitie bovennatuurlijk. Elke keer als jij bidt en God verhoort jouw gebed, is het bovennatuurlijk. Want God is als een schepper, die staat boven de schepping. Een creator, die staat boven de creatie. Dus op het moment dat hij in de schepping gaat manoeuvreren, is het per definitie bovennatuurlijk. Het is een bovennatuurlijk wezen die in de natuurlijke wereld iets gaat opereren, of iets doet, of iets gaat matchen, of iets gaat genezen, of iets gaat herstellen, wat dan ook. Zo, elke gebedsverhoring is bovennatuurlijk. Zoals een christen tegen mij zegt, ik geloof niet in het bovennatuurlijke, dan gelooft hij niet in God. Dat is een gevolg van de definitie. Als een christen tegen mij zegt, ik geloof niet in het bovennatuurlijke, dan kent hij God niet. Dan kent hij principes, dan kent hij wat theorie of theologie, maar hij kent God niet. Of hij heeft nog nooit gebedsverhoring of een aanraking van God meegemaakt. Vandaar dat hij of zij zo praat. Maar per definitie is een antwoord van God bovennatuurlijk. Het heeft geen zin om te bidden als je niet gelooft in het bovennatuurlijke. Stop met bidden, gelijk stoppen. Wat heeft het voor zin om te bidden als je toch niet gelooft dat God antwoordt? En als je gelooft dat God antwoordt, dan zal dat altijd bovennatuurlijk zijn. Als jij wijsheid zoekt en God spreekt tot jou, is dat bovennatuurlijk. Want de wereld waar God in zit, dus wat hij jou aan informatie gaat geven of aan antwoord, is per definitie van een andere wereld. Is boven. Zo, jouw oplossing is altijd boven. Jouw doorbraak is altijd boven. Begrijp je? Oké dan. Ik hou ook wel van het woord supernatural. Dat klinkt ook wel lekker. Dat is Superman natural, zeg maar. Ja, dat is ook wel mooi. Het Engelse woord daarvoor. Ik heb de afgelopen maanden heel intens het evangelie van Lucas bestudeerd. Lucas was een dokter. En in Lucas' evangelie staan de meeste wonderen genoteerd. Waarom? Als dokter was Lucas natuurlijk geïnteresseerd in de genezing. Bevrijding, wonderen, maar in het bijzonder genezingen. En dat is logisch, want dat was zijn vakgebied en zijn interessegebied. En ik heb in het bijzonder ook Lucas bestudeerd. En ik heb zoveel hiervan geleerd en zoveel weer uitgehaald. En eerlijk gezegd ben ik alleen nog meer verliefd geworden op Jezus. Als je ziet zijn hart geopenbaard. Als je ziet zijn wezen geopenbaard. Als je ziet hoe hij met mensen omgaat. Als je ziet hoe hij de fariseërs shame op ze zet. En handelt naar elk individu. Wauw. Het is zo mooi om te zien. Weet je, genezing moet gemanifesteerd worden. Dat is belangrijk. Het bovennatuurlijke moet gemanifesteerd worden, want daardoor leer je Jezus beter kennen. Als jij het bovennatuurlijke nooit ervaart, als jij het bovennatuurlijke niet ziet, hoort, proeft, et cetera. Weet je, ik wil niet zeggen dat je Jezus niet kent, maar het krijgt een veel diepere dimensie door de manifestatie. Het gaat God om de relatie, maar manifestatie gaat jou helpen ook in de relatie. Hetzelfde met een partner. Je kan zeggen, ja, ik hou van je, maar op het moment dat het gemanifesteerd wordt, is prijs de Heer. Is anders. Dan pas ga je die liefde zien, voelen, ervaren, et cetera. Nou, ik zie dat het hart van Jezus bijzonder zichtbaar wordt in het bovennatuurlijke. Ook als ik kijk naar mijn eigen leven. En ik verlang dat Gods bovennatuurlijke kracht veel groter geopenbaard wordt in mijn eigen leven, hier in de kerk en in de mensen met wie ik te maken heb. Ik verlang dat het niveau van geloof stijgt en ik verlang dat alle zieken gezond worden. Laat mij maar gelijk zeggen wat ik verlang. Ja. Ja, zieken. Ja. Ik lees in mijn Bijbel dat de norm is dat er genezing is. Dat is de norm. Dat is het verlangen. Dat is het hart. En het nodig is dat, daarvoor zijn predikers belangrijk in dat opzicht, dat het niveau van geloof stijgt. Daarom share we, daarom geven we getuigenissen, daarom prediken we. Zodat je het geloof in jouw hart ontstaat. Want dat is nodig om dat zaad te ontvangen van het wonder. Het is nodig om dat zaad te ontvangen van het bovennatuurlijke. Ik lees in mijn Bijbel dat op het moment dat Jezus op het toneel verschijnt, het bovennatuurlijke doorbreekt. Het was honderden jaren heel erg stil. Gebeurde niks. Totdat Jezus op het toneel kwam. En dat kwam al bij zijn geboorte. Zelfs bij de aankondiging van zijn geboorte. Nou, een van de grote openbaringen van mij, denk een half jaar tot een jaar geleden. Ik predik heel veel over de gaven van de geest. Als ik in mijn 15, 20 jaar prediking, vroeger heel veel gepreken over de gaven van de geest. Ik heb daar syllabus over geschreven. En vooral in het buitenland teach ik en onderwijs ik daar ook heel veel over. Als je al wat langer bekend bent in het bovennatuurlijke, dan zal je een beetje bekend zijn met de gaven van de geest. En de gaven van de geest zijn krachtig. Vorige week zagen we voornamelijk, het waren de profeten hier in dit huis, en dan zag je voornamelijk de profetische gaven stromen. En ook dat is bovennatuurlijk. En dat was heel krachtig en bijzonder om mee te maken, in bijzonder als over jou geprofeteerd werd. En er zijn de gaven van profetie, er zijn woorden van kennis, woorden van wijsheid, openbaringsgaven, soms ook onderscheiding van geesten, wat dan vloeit. En die gaven van de geest, dan wordt Jezus zichtbaar in het profetische. Bij gaven van genezingen en wonderen, dan wordt het hart van Jezus zichtbaar in wonderen en in genezing. En elke gave manifesteert iets van God. Maar de Heer liet me wat zien in 1 Korinther 12. Paulus zegt hier, ik wil jullie niet onkundig laten aangaande het bovennatuurlijke. De Bijbel zegt, God wil niet dat jij onkundig bent aangaande het bovennatuurlijke. Als kind van God, als christen, is het jouw voorrecht om inzicht te hebben door openbaring en door het woord van God in het bovennatuurlijke. Als jij hier bent en je weet nog niet veel van het bovennatuurlijke. De Bijbel zegt, ik wil je niet onkundig laten. Dus God wil dat je en kennis hebt en kunde. Vaardigheid om te gaan in het bovennatuurlijke. En dit was mijn openbaring. Paulus zegt, er zijn vele gaven, maar er is één geest. Er zijn vele bedieningen, maar er is één Heer. En er zijn vele werkingen, maar er is één Vader. In één keer zag ik hier een heel nieuwe dimensie. Zie, vele kennen, als ze dan al hierin wandelen of beginnen te wandelen, kennen ze de gaven van de geest. Maar in het bovennatuurlijke zijn niet alleen gaven van de geest. Er zijn ook gaven van Christus, de Zoon. En er zijn ook gaven van de Vader. Maar dat is een heel ander niveau. Ik ga je het even nog een keer uitleggen. Gaven van de geest zijn gaven die de Heilige Geest geeft in de gelovigen om andere mensen tot zegen te zijn. In het bovennatuurlijke. Gaven van Christus, Efeze 4 vers 11, zijn bedieningen, apostel, profeet, evangelist, herder, leraar, die een gave zijn van Christus aan het lichaam, aan de gemeente, aan de kerk, om ook te opereren in het bovennatuurlijk, om tot zegen te zijn. En er zijn ook gaven van de Vader, en de Bijbel noemt die de werkingen van de Vader, en dat is op een heel ander niveau van het bovennatuurlijke. Dat is op het niveau van glorie. Dat is op het niveau waarin God de bovennatuurlijke werkt, zonder de invloed van een priester of een prediker of een gelovige. Zie, de gave van de geest werkt door een gelovige. De gave van de bediening werkt door iemand van de vijfvoudige bediening. Of door meerdere van de vijfvoudige bediening. Maar die gave van de Vader werkt als de glorie van God aanwezig is in een samenkomst, in een kerk, in een plaats ergens. En die glorie is een heel ander niveau. Die glorie heeft niet meer te maken wat iemand vrijzet in de geest. Wat iemand hand oplegt, dat iemand iets profetisch doet. Maar die werkingen zijn een niveau van glorie. Waar jij en ik geen invloed meer hebben, want dan is God zelf aan het werk. Dan is hij niet meer afhankelijk van de priesters. Zie, bij Salomo, toen de tempel wordt ingewijd, kwam de glorie van God zo sterk in de tempel, de priesters moesten eruit. Want de wolk was daar. Als de glorie daar is, dan hebben priesters geen zin meer. Want dan kan Gods geest zelf bedienen door de glorie heen. En dat zijn de drie niveaus in het bovennatuurlijke. Zie, bedieningen kunnen het profetische vrijzetten, gelovigen kunnen de gaven van de geest vrijzetten, maar alleen de Vader kan de glorie vrijzetten. En ik las dat en ik had deze tekst vaak gelezen, maar ik had het nog nooit gezien. Nou, in mijn geest weet ik dat deze levels er zijn. En heb ik een paar keer iets ook in die glorie zo meegemaakt waarin dit werkte. Maar ik verlang dat dit gewoon... Dat ik van het podium af moet. Omdat ik gewoon geen enkele toegevoegde waarde meer heb op dat moment. Gewoon geen enkele. En niet alleen ik, andere, wie ook maar hier iets doet. Wie ook maar denkt belangrijk te zijn. Dat God ze gewoon eruit knikkert. Omdat de aanwezigheid en de salving, de kracht van Gods geest zo sterk is hier. En dan wordt dat door iedereen ervaren. Er is niemand die hoeft te zeggen, God is hier. Dat is dan een onzinnige uitspraak. Omdat iedereen ervaart dat. Zelfs ongelovigen voelen dat. En die niveaus zijn binnen bereik. Alleen we moeten samen die berg van dat bovennatuurlijke gaan beklimmen. En de principes gaan leren, want er zijn vele principes. Jezus wandelde erin. We zien hem vaak door de gaven van de geest opereren. Maar op de berg van verheerlijking was daar geen gave meer. Was daar geen, weet ik het, wat voor gave nodig. En zo zien we een heel aantal keren in zijn leven dat die glorie zo geopenbaard wordt. Maar daarover later meer. Nou, voor vandaag wil ik je dit geven. Dit is mijn vraag. Hoe creëer je ruimte in je hart voor bovennatuurlijke manifestatie? En als ik het heb over het bovennatuurlijke, heb ik het over de wereld van God. We weten dat er ook een occulte wereld is. Dit is ook een onzichtbare wereld. Het is ook een geestelijke laag. Maar dat is de wereld waar Satan heerst. We hebben het nu over een wereld die er daar nog boven staat. Zie, het bovennatuurlijke is verheven boven de occulte wereld. De occulte wereld is ook een onzichtbare wereld. En de Bijbel leert, die is heel reëel. Maar de bovennatuurlijke wereld van God is een wereld boven die occulte wereld. Dat zijn allemaal wereldlagen, geestelijk boven wat wij kunnen zien. De Bijbel zegt, er zijn vele heren en machten en krachten, maar voor ons is er maar één God. Amen. Jezus Christus, de Heer, staat in de Korinthebrief, zie je? Zo, er zijn vele machten, ook in deze onzichtbare wereld, maar voor ons is er alleen God. Dat betekent niet dat wij niet erkennen dat er een andere, dat die andere wereld er is, maar betekent wij zijn verbonden met een hogere wereld, een sterkere wereld, een almachtige God. Zo, het is goed om hierin te groeien en ruimte te krijgen. Maar eerst, hoe creëer je ruimte voor bovennatuurlijke interventie in je leven? Mijn belangrijke punt vanavond, en ik was echt verbaasd om het er net in een nieuw lied, in de songtekst te zien. Doorbreek de schaamte. Het eerste wat je moet doen, als jij het bovennatuurlijke wil ervaren, doorbreek de schaamte. Ik heb zo vaak gezien hoe schaamte mensen tegenhoudt om in te stappen in de dingen van God. En ook in de dingen van het bovennatuurlijke van God. We zongen deze tekst, shame has no authority over me, dacht ik. Shame has no authority over me. Maar dan moet je er wel uitstappen. Dan moet je wel uit die schaamte stappen. Als je in je schaamte blijft zitten. Een van de eerste keren dat ik in een genezingsdienst was. Ik had scoliose, maar ik was daar gewoon om te kijken. En mijn moeder trok me naar voren, de rij in, om voor me te laten bidden. Ik zei, mama, doe even normaal, joh. Ik schaamde me. Dan denk ik, ja, moet ik naar voren en iedereen moet horen dat ik een of andere klacht heb? Is dat herkenbaar of niet? Weet je, wij schamen ons zoveel. En wij schamen ons zo snel. En die schaamte blokkeert ons in de zegen van God. Ik ga je zo meteen de mensen in de Bijbel laten zien. Die ook die schaamte moesten doorbreken. Om het bovennatuurlijke te ervaren. Shame has no authority over me. Nou, het eerste wonder in het evangelie van Lucas. Hier is een priester met de naam Zacharias. Zijn vrouw was al heel oud. Hij was al heel oud. Ze konden niet zwanger worden. En in die tijd betekende dat iemand zich schaamte. Ja, dat was shame on them. In die tijd, als een vrouw onvruchtbaar was, was het hele, de hele huwelijk was, ja, soort van, werd gezien als vervloekt. En er was schaamte daar. Zo, de engel die komt naar Johannes toe en zegt, hey, je gaat een zoon krijgen, hij zal een profeet worden, hij zal groot zijn, hij zal heroud zijn van de koning. En hij zal een aankondiger worden van Jezus. Elisabeth werd zwanger, maar Johannes geloofde de engel niet. En omdat je hem niet gelooft, zal je stom zijn, kan je niet spreken totdat de baby geboren is. De baby wordt geboren 9 maanden later. Nou, hier komt mijn openbaring. En dit had ik ook nog nooit eerder gezien. Zacharias en Elisabeth werden zwanger van Johannes. Zo, hier is Johannes als kleine vrucht nu in de buik van zijn moeder. Nou, er staat geschreven dat zijn moeder Elisabeth, ze was eerst schaamtevol, omdat ze geen kinderen kon krijgen. Nu was ze schaamtevol omdat ze zwanger was als oude vrouw. Iemand zegt Sarah. En omdat ze zich schaamde. De Bijbel zegt voor 5 maanden lang. Ik rond het even af. Voor 6 maanden lang bleef ze verborgen. En durfde niemand te vertellen. En het was nog net niet zichtbaar, dus dat ging nog net. En na 6 maanden doorbrak ze de schaamte. En ze ging vertellen, het wonder is gebeurd. En wat gebeurde er na 6 maanden, Jonathan? Na 6 maanden, terwijl zij in het natuurlijke haar schaamte doorbrak, kwam er een bovennatuurlijke interventie en een engel werd gestuurd naar haar nicht, Maria. En na 6 maanden kwam er een bericht aan haar nicht en die werd ook zwanger. En dit was het volgende wonder. Zij was niet onvruchtbaar, dit wonder was nog groter. Zij was een maagd. En ze werd zwanger. En vanaf die tijd, en dit was waar mijn ogen voor openvielen, liep Johannes de Doper 6 maanden voor op Jezus. Hoe lang heeft de bediening van Johannes de Doper geduurd? 6 maanden. Krachtig, hè? 30 jaar voorbereiding in de woestijn voor 6 maanden bediening. Tegenwoordig is het andersom. Wij doen bijbelschool 6 maanden voor 30 jaar bediening. 30 jaar voorbereiding. Jezus ook, hè? 30 jaar voorbereiding voor 3,5 jaar bedienen. Zo, nu 6 maanden bediening. Na de 6e maand komt Jezus op het toneel. En hij laat zich dopen door Johannes. En vanaf dat moment vloeit Johannes af. 6 maanden. Maar nu is het, Elisabeth doorbreekt de schaamte. En er komt bovennatuurlijke interventie. En dit is wat ik elke keer zie als patroon in het woord van God. Als de schaamte doorbroken wordt, is het wonder daar. Weet je, Jezus is helemaal niet geïnteresseerd in jouw schaamte. Hij is geïnteresseerd om jou te genezen. Ik wil je er zo meteen wat dingen over delen. Maar shame has authority over many. En dit is het genezingspatroon vanaf het moment van bekendmaking. Ik laat me een ander voorbeeld geven. Ik heb vanochtend iets over gedeeld. En hier zijn 10 Melaatsen. En de Melaatsen, de Bijbel zegt, ze woonden in Samaria. Een stad waar normaal de Joden niet eens in de buurt kwamen. Een stad van schaamte. En deze Melaatsen, die hoorden dat Jezus langs ging lopen. En de Bijbel zegt, ze begonnen met luide stem hun stem te verheffen naar Jezus toe. En elke keer zie je dit patroon. Zie ze doorbraken de schaamte en begonnen te roepen. Ik maak dit in de kerk heel weinig mee. Dat mensen gewoon hun schaamte doorbreken. Gewoon geroepen, help me, genees me. Ik geloof erin. Maar wij schamen ons. In plaats van het gewoon te pakken. Soms moet je die salving gewoon eruit trekken. Uit de aanwezigheid van God die ervaart in de salva die prediker. Op een dag was ik vroeger met mijn pastor in, heel wat jaren geleden in Friesland. In the middle of nowhere. Hadden we echt een dienst die duurde van 7 tot 2 uur 's nachts. Het is vaak zo, hoe kleiner het dorp, hoe meer mensen komen. Daarom geloof ik dat we ook heel veel kerken moeten stichten in kleine dorpen. Want hoe kleiner het dorp, hoe meer mensen komen. En die zaal paalde uit. En er werd op een gegeven moment bediend en die werd genezen, die werd hersteld. 1 op 1 werd voor mensen gebeden. En op een gegeven moment was er een vrouw van 83 jaar oud. En ik was de rechterhand van de pastor, ik moest altijd deze probleem oplossen. Dat was altijd een hele leuke klus. Deze vrouw zat achteraan in de zaal. En mijn pastor had net gezegd, ja, die persoon, die man daar rechts, komt naar voren. En die vrouw, die loopt zo. Die loopt gewoon naar voren. Arno, los het op. Dus oké, hier is Arno op de eerste rij. Ik zie die vrouw naar voren lopen. Mevrouw, sorry, even wachten. En probeer dat allemaal liefelijk en begripvol te brengen. Die vrouw, nee. En die bleef gewoon doorlopen. Dus ja. Dus het werd op een gegeven moment een beetje awkward. Want ja, iedereen al die ogen gericht op die vrouw. Nee. Ik ga genezen worden nu. En die bleef maar doorlopen. Die vrouw had zware reuma. Die was zwaar ziek. Ze was al 83 jaar oud. Maar ze dacht, weet je, bekijk het maar. Ik pak gewoon mijn moment. En pastor Zijlstra, als je hem kent, dat was een man van autoriteit. Je weet, die dingen moet je niet doen bij hem. Maar toen hij haar geloof zag. Die vrouw werd genezen gewoon gelijk daar. Nou, wij zouden dat nooit doen, want wij hebben schaamte. Want dan gaan mensen horen dat je reuma hebt en dat je moeilijk, zwak, ziek en misselijk bent. En we hebben allemaal onze dingen. Maar wat heb ik die avond veel geleerd. En ik moet je eerlijk zeggen, die vrouw die brak ook iets door geestelijk in de atmosfeer. Want daarna ging het niveau van wonderen ging nog 3 stappen hoger. Ja, geloof van 1 persoon kan heel veel vrijzetten, weet je dat? En, nu, en in de Bijbel zie ik die 10 Melaatsen, die doorbraken de schaamte, die doorbraken hun comfortzone. Ze beginnen gewoon te roepen en vanaf dat moment begint de genezing al te komen. Vanaf dat moment, weet je, er is iets in het hart van God, er is iets in het hart van het bovennatuurlijke dat ervan houdt als je de schaamte doorbreekt. En het is het enige wat ze zeiden, heb medelijden. Nou, als jij aan Jezus tegen Jezus zegt, heb medelijden. Denk je dat Jezus gaat zeggen, pop, blijf lekker zitten. Waarom kom je nou weer naar voren? Waarom verf je je stem? Nee. Jezus houdt ervan als mensen dit roepen. Heb medelijden met mij. Heb medelijden met ons. En het hart van Jezus werd bewogen. Hij bad niet. Hij legde geen handen op. Hij sprak geen profetie uit. Het enige wat hij zei, ga je naar je priesters en je zal worden gereinigd. Toon je aan hun. En helaas had 1 van de 10 het maar begrepen en die kwam terug. Slijven met me op. Lucas 18 vers 31. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen, we gaan nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeet is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Vers 35, toen hij in de buurt van Jericho kwam. Zo, hij was onderweg met zijn leerlingen naar Jeruzalem, en hij kwam langs Jericho. En dan staat er, toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen. Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Nou, hoeveel van u zou zich schamen als je blind bent? Dus die man die was al in een schaamtevolle positie. Alles om hem heen was al schaamte, zeker in die dagen. En kijk wat de Bijbel hier zegt. Toen de blinde menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij: wat is er gaande? Ze zeiden tegen hem: Jezus uit Nazareth komt voorbij. Daarop riep de blinde: Jezus. Gelijk actie. Ja, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, Jezus komt langs. Hij had toch gehoord van Jezus? Had hem nog nooit gezien, maar had hem wel gehoord. Hij had gehoord wat hij voor wonderen deed voor anderen. En hij hoorde dat Jezus langskwam. Hij dacht: hey! Gelijk zien wij die houding. Hij doorbrak de schaamte. Gelijk zien we de houding. Hij begon te roepen en te schreeuwen. En hij zegt: Jezus uit Nazareth. Zoon van David, heb medelijden met mij. Degene die voorop liepen snauwde hem toe dat hij moest zwijgen. Maar hij schreeuwde des te harder. Kijk, dit is een houding. Dit is het hart klaarmaken voor bovennatuurlijke interventie. Dit is het hart van Jezus kennen. Wat hij ook maar gehoord had van Jezus, hij wist: oké, mensen zijn misschien zo. Ze gaan me nu allemaal zeggen dat ik moet zwijgen. Ze gaan me nu zeggen dat ik mijn mond moet houden. Maar ik geloof dat Jezus me zal horen en anders is dan die mensen om hem heen. Oh, die 12 bodyguards, die waren allemaal... Zijn mensen in de kerk ook heel goed in, wist je dat? Maar zij zitten niet in de nood die jij hebt. Zij zitten niet in de situatie die jij hebt. Zij hebben niet die pijn wellicht die jij hebt. Hij schreeuwde des te harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei dat men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond, vroeg hij hem. En dit is weer een ander principe dat we vaak zien. Jezus vroeg aan deze man: wat wil je dat ik doe? We hebben Maarten een poosje geleden hier ook over gehoord. Hele logische. Maar toch, weet je, Jezus houdt ervan als jij de schaamte... Opnieuw moest hij de schaamte doorbreken. Hij staat daar blind voor hem. Ja, hoe bedoel je? Hij staat daar zonder te kunnen zien. Ja, en hij hoort deze vraag. Van de Heer zelf: wat wil je dat ik doe? En hij zegt: Rabbi, Rabboni, dat ik zien mag. Dat ik mag zien. Natuurlijk. Maar ik heb ontdekt, weet je, Jezus houdt ervan dat we dit uiten. En Jezus zei: zie weer, uw geloof heeft u gered. Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. Wat een schouwspel moet dat zijn geweest. Alle mensen die getuigen waren geweest van dit voorval brachten hulde aan God. Halleluja. Onmiddellijk werd deze man genezen nadat hij de schaamte had doorbroken. Ik zie dit vandaag de dag in de realiteit van de bediening ook heel veel. Vanaf het moment dat mensen ervoor kiezen om de schaamte te doorbreken, is hun doorbraak daar. Zie, met andere woorden, het bovennatuurlijke is een magneet voor mensen die uit hun comfortzone komen. Maar wij blijven vaak... Jouw doorbraak is een opening voor Gods kracht. Weet je, wij hebben het vaak over doorbraak. Breakthrough is coming. En wij denken dat die doorbraak uit de hemel moet komen. Het enige wat doorbroken moet worden is die schaamte in je eigen hart. Oh, breakthrough is coming. Alsof het uit de hemel moet vallen. Weet je waar de hemel op wacht? Is een doorbraak in je eigen hart. Want als God ziet dat er iets doorbroken wordt hier, dan is het makkelijk voor hem om door te breken. Zo, Gods doorbraak wacht op jouw doorbraak. Alles in het leven wacht trouwens op jouw doorbraak. Dan ga je vanzelf Gods doorbraken zien. Zie in het natuurlijke. Als ik ziek ben en ik ga naar de dokter en ik kies ervoor om naar de dokter te gaan, op dat moment doorbreek ik al de schaamte. En uiteindelijk ga ik ook door wat hij me ook voorschrijft, genezen, geholpen kunnen worden, omdat ik er zelf voor kies om de schaamte te doorbreken. Maar als ik ziek ben en blijf en ik zeg: oké, ik vertel niks, ik laat niemand voor me bidden, ik ga niet naar de dokter, ik ga nergens, en ik blijf in die schaamtevolle positie, dan blijf ik ook ziek. In het natuurlijke begrijpen we dit en zeggen we tegen mensen: ga naar de dokter toe. Nou, soms kan je ook schamen als je naar de dokter gaat. Voor wat ook voor een klacht of dingen ook heb. We willen allemaal altijd sterk en gezond en krachtig overkomen. Toch? Oké, ben ik de enige hier. Op het moment dat je de dokter moet bellen, moet je al door de schaamte heen zijn gegaan. Op het moment dat je pastoraat moet bellen, moet je al door de schaamte. Op het moment dat je counseling moet bellen. Want weet je, wij houden er niet van om te zeggen: hey, ik ben zwak, ik heb hulp nodig. Of dat kan ik niet goed, of daarin heb ik hulp. Wij zijn vaak veel te trots om hulp te vragen. Terwijl we allemaal op allemaal verschillende momenten in ons leven hulp nodig hebben. Zo is het gewoon realiteit. Nou, schaamte houdt verband met schuld. Mensen die zich schamen voelen zich ergens schuldig over. Als jij je voor iets schaamt, dan voel jij je schuldig. Als jij je schaamt omdat je een nood hebt, dan voel jij je schuldig over die nood. En dat is precies wat de duivel wil dat je denkt. Want het goede nieuws is dat Jezus niet alleen je ziekte ook heeft gedragen, maar ook je schaamte. En schaamte is helemaal geen ding voor Jezus. In deze gebroken wereld is er allerlei vormen van nood die gewoon hij wil doorbreken voor je. Ik heb dit opgeschreven, dit vond ik zelf krachtig. Schaamte komt niet voor in het woordenboek van Jezus. Jezus schaamde zich niet toen hij kwetsbaar was. Ofwel, schaamde hij zich voor jou toen hij hing daar naakt, zonder niks, voor zijn geslacht door aan het kruis, schaamde hij zich voor jou. En ik heb ook ontdekt, als Jezus naar jou kijkt, zal hij nooit kijken naar jouw schaamte of naar jouw schuld. Zijn hart is daar al gericht op om te genezen. Zijn hart is daar gericht op om te bevrijden. Zijn hart is daar gericht om jou te helpen. Zijn hart is daar gericht om te ondersteunen. Zijn hart is gericht om je te ondersteunen met zijn handen, met zijn liefde, te helen, te troosten, te genezen, te bemoedigen, te versterken. Zo kijkt God naar zijn kinderen. Zo kijkt Jezus naar zijn kinderen. En schaamte komt niet voor in zijn woordenboek. Hij schaamt zich niet. En als jij je schaamt, is erg voor jou, maar hij heeft die gedachte niet naar jou toe. Ik heb nergens ziek, ik heb dit uitgebreid bestudeerd al vanaf het moment dat ik eigenlijk tot bekering ben gekomen. Maar als ik in het bovennatuurlijke bestudeer in het leven van Jezus. Nergens werd schaamte beloond. Schaamte bleef gewoon ziek. Schaamte bleef gewoon gebonden. Schaamte bleef gewoon bezeten door boze geesten. En vandaag de dag is het niet anders. Als jij je schaamt om de dokter te bellen, ja. Als jij je schaamt om voor je te laten bidden, ja. Als jij je schaamt om... Er zijn sommige mensen die komen niet naar de kerk omdat ze schamen om naar de kerk te gaan. Ja, dan mis je veel zegen. Sommige mensen schamen zich voor hun fouten en daarom durven ze geen partner aan te gaan, geen relatie aan te gaan. Ja, blijf je zonder vriendin, een vrouw, man, weet ik het. Schaamte kan je zo blokkeren. Vandaag is een dag, vandaag is een meeting dat schaamte doorbroken wordt. Kan je schamen voor je vader, voor je moeder, voor je broer, je zus, voor je partner, voor je kinderen, voor je pastor, voor je werkgever, voor jezelf. Weet je, schaamte is een probleem. Schaamte zorgt ervoor dat je niet ontvangt. Als je de schaamte niet doorbreekt, ga je het boven natuurlijk ook niet ervaren. Want dan moet iets doorbroken worden in het hart, wat ruimte gaat maken voor het bovennatuurlijke. In mijn Bijbel zie ik dat Jezus al het geloof had, te alle tijden, voor elk persoon, en elke situatie. Mooi, hè? Jezus had ten alle tijden, voor iedereen, overal, goddelijk geloof. En hij zegt, heb geloof in God. Maar in andere vertalingen staat, heb hetzelfde geloof van God. Met andere woorden, datzelfde geloof dat God heeft. Heb ook dat geloof. Amen. Datzelfde geloof dat Jezus heeft voor situaties. Heb ook dat geloof. En zeker voor jouw situatie. Want nu zie ik die principes werken. En ik heb goed nieuws voor je. God heeft geloof in jouw doorbraak. En nog een keer. Kom op, beleid het even met mij. God heeft geloof in mijn doorbraak. Amen. Beleid het. Kom aan. God heeft geloof in mijn doorbraak. Natuurlijk. Alright. Nou, en jij moet leren te denken vanuit dat geloof. Jij moet leren te handelen vanuit dat geloof. Op het moment dat jij in dat geloof staat, doorbreek je en gebeuren dingen. En je gaat leren die berg te beklimmen van het bovennatuurlijke. Nou, als laatste verhaal, sla even met me op Lucas 5. Ja, dit is ook een lekkere. We noemen dit het verhaal van de wonderbare visvangst. Laat me het lezen vanaf vers 1 tot en met vers 10. Als je daar bent, zeg vissen vangen. Oké, nu met geloof, vissen vangen. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren uitgestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben wij ons ingespannen en niets gevangen. Iemand zegt realiteit. Meester, Ik heb alle medicijnen genomen. Meester, ik heb heel veel gebeden en ik heb nog steeds last van mijn darmen, hart, nek, weet ik het wat. En Jezus spreekt: vaar naar diep water en gooi je net uit om vis te vangen. En ik hou van de reactie van Petrus. En dit is de reactie waar vele mensen mogen komen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Dit is geloof. En ik wil je zometeen laten zien. Geloof is de valuta in de bovennatuurlijke wereld. Als jij in een winkel een product wil kopen, waar hou je van? Je houdt van elektronica?
Nee, niet echt.
Waar hou je van? Waar hou je wel van? Auto's?
Pizza.
Pizza's? Oké. Ja. Oké, okay. Van Domino's. Domino's pizza, is lekker. Welke pizza?
Shawarma
pizza. Shawarma pizza. Knallen. Man, je moet even een pot de kauwgom daarna meenemen. Okay. Als jij die pizza wil bemachtigen, je gaat naar Domino's toe. Tegenwoordig bestellen we maar, je bent even fysiek in de winkel. Wat is er nodig voor jou om die pizza te bemachtigen? En dat zij aan het werk gaan en 8 minuten later die pizza eruit rolt.
Ja, dat ze in beweging komen.
Ja, hoe komen ze in beweging?
Doordat
je doekoe laat zien.
Juist,
heb je geld?
Ja,
ik zal het voordoen. Ja, op het moment dat jij... Dit is het ruilmiddel wat ervoor zorgt dat jij die pizza in ontvangst gaat krijgen. Nou, dit is gewoon een dom stukje papier. Het stelt niks voor. Ja, sommige mensen die gaan niet mee naar het toilet. Ja, dit is gewoon papier. Trouwens, wat je er ook mee doet, het blijft gewoon waarde, hè? Hoe vies het ook is. Ik ken geld, zeker in sommige landen, dat is zo smerig, maar het blijft waardevol. Waarom? Omdat er een instantie is die daar kracht aan verleent. De Europese Centrale Bank, vroeger de Nederlandse Bank. En die valuta is ruilmiddel. Eigenlijk is het een transformatiemiddel. Dat geld zelf is niks. Je kan miljoenen op de bank hebben, maar als je er niks mee doet, is het niks waard. Zo is het. Maar op het moment dat je het gaat gebruiken als ruilmiddel, als een middel om iets te verkrijgen, is het in één keer heel krachtig. Maar verder zijn het gewoon getalletjes op je rekening. Ja, 5, 1, 3, 8, 9, 7, 8, 9. Ik hoop daar op een dag te komen. Ja, gewoon lopende rekeningen, niet eens spaarsaldo. Maar het zijn gewoon nummertjes, toch? Het zijn gewoon getalletjes. Ik bedoel, een wiskundige die gaat daar leuke grafiekjes mee maken of zo. Alleen omdat jij weet dat er een wereld achter zit die die getalletjes backuppen. En een wereld achter zit waar je alles voor kan kopen, heeft het heel veel waarde voor jou. Nou, in het bovennatuurlijke is er geen geld waar je God mee kan omkopen om iets te krijgen van hem. Of iets te krijgen in het bovennatuurlijke. Het transformatiemiddel, het ruilmiddel in het bovennatuurlijke is geloof.
Amen.
Jij stopt geloof erin en je krijgt wat je ook maar wil in het bovennatuurlijke eruit. Als het genezing is, is het genezing. Is het bevrijding, is het bevrijding. Is het antwoord, is het wijsheid, is het doorbraak, wat dan ook. Zo jouw ruilmiddel voor het bovennatuurlijke is geloof. Daarom zien wij dat Jezus voortdurend wijst op geloofsprincipes. Je geloof heeft je gered, je geloof heeft je behouden, je geloof. En we zien elke keer allemaal mensen die in geloof handelden. Die vrouw raakte hem aan in geloof en wat kreeg ze ervoor terug? De zalving voor genezing. Zo, het ruilmiddel in het bovennatuurlijke is niet geld, is geloof. Het is zelfs niet eens liefde. Als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Zie, dat geloof is gebaseerd op een woord uit het bovennatuurlijke. Als Jezus spreekt, is dat een woord dat komt uit zijn wereld, Joyce. Hij spreekt uit zijn wereld. Alles wat je ziet in de 4G komt uit zijn wereld. Hij was vol, in de volheid van God opereerde hij. En elke woord die hij sprak, was geladen met het bovennatuurlijke. Nou, de centurion begreep dat. Jezus zei, laat me komen om je knecht te genezen. Hij zei, nee. Ik heb jou fysiek niet nodig, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. Want hij kende de geloofsprincipes. Omdat hij kende het principe van het geld. In de geestelijke wereld. Als jij dit principe kent in de geestelijke wereld, ga je heel anders handelen. Ga je heel anders denken. Ga je heel anders zijn. Ik ken mensen die bidden en bidden en bidden en bidden voor een doorbraak, maar het komt niet. Waarom? Er is geen geloof in hun gebed. En dan heeft het eigenlijk geen zin om te bidden. Want je legt geen vertrouwen in de woorden die je zegt tegen God. Het is een gebed van twijfel. Het is een gebed van angst. Het is een gebed van paniek. Het is een gebed van allerlei vormen. Maar God is op zoek naar geloof. Wat het bovennatuurlijke aantrekt is jouw geloof. En ook nu, waar je ook nu in zit op dit moment, wat ook je nood is op dit moment, vertrouw gewoon Jezus dat hij het wonder voor je doet. En ik moet je heel eerlijk zeggen, vertrouw hem nu, geloof hem nu. Waarom wachten tot morgen als je het nu kan krijgen? Wij zijn altijd goed in morgen. Mijn Bijbel leert Jezus is nu. Mijn Bijbel leert Jezus is vandaag. Ik hou van vandaag. Iemand zegt vandaag.
Vandaag.
Iemand zegt vandaag is de dag.
Vandaag is de dag.
Halleluja, die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Oké, Lucas 5. Ik moet mijn verhaal afmaken. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten, dat die dreigde te scheuren. En nou is het, hier is het bovennatuurlijke. De hele nacht hadden ze gevist en niks gevangen. Jezus zegt, ga naar die watervis daar. Met andere woorden, hij gebood de vissen om daarheen te gaan. Hij gebood die vissen om daar te gaan waar ze zouden gaan vissen. Waar ze de netten wel zouden gaan uitwerpen. Krachtig. En op het moment dat ze net weer waren, was het vol met vissen. Nou, Petrus, dit was een van de eerste ervaringen die Petrus had met de Heer. Petrus handelde op het woord van Jezus. Ik maak het verhaal even af. Ze gebaarden naar de man in de andere boot dat die hem moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, als antwoord op zijn geloof, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Zie, als je echt met het bovennatuurlijke in aanraking komt, is dat vaak een reactie. Omdat je in één keer die andere wereld ervaart. Die heilige wereld van God. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Alle vissen van dat meer die waren erin gezwommen. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon, en nou komt het. Wees niet bang, voortaan zal je mensen vangen. En nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Wees niet bang, van nu aan zal je mensen vangen. Dit was waarschijnlijk, maar ik vertel het even naar het evangelie naar Arno. Het eerste wonder wat Petrus meemaakte met de meester. En het eerste wonder dat je meemaakt is belangrijk. Er zijn altijd de principes van de eerste keer. Jouw eerste ontmoeting met Jezus zegt heel veel over jouw bediening later. Jouw eerste ontmoeting met de meester zegt heel veel over jouw wandel met hem later. Er is altijd iets bijzonders in de eerste keer. Waarschijnlijk kan jij nooit meer herinneren, wat deed jij de 10e keer toen je Annemarie zag? Hoe was de 11e keer, de 12e keer, hoe was de 2e keer, hoe was de 20e keer, maar de eerste keer? Ja. Ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik mijn vrouw zag. Hoe was de eerste keer dat je in de kerk kwam? De eerste keer ga je onthouden. En worden daar principes neergelegd voor de weg daarna. En Petrus de eerste keer, met de meester. En nou, hij ziet dit. En dit is nu heel krachtig. Petrus' roeping was om zielen te winnen. En om voor de schapen, de lammeren te zorgen. Dat zou Jezus zelf later zeggen, na zijn opstanding. En Petrus moest geloof hebben dat waar Jezus hem ook zou zenden, vissen gevangen zouden worden. In Handelingen 10 zouden we laten zien dat hier is dat huis van Cornelius. Jezus stuurt hem naar Cornelius. En Petrus moest geloven dat als hij zijn getuigenis zou geven, mede door het visioen, dat deze vissen gevangen zouden worden. En dit waren heidenen. Dit was nog ongekend in de geschiedenis daarvoor. En Petrus moest geloof hebben in het vangen van vissen. En ik geloof dat al zou Jezus jou naar de meest dore en droge plekken zenden hier op aarde, als hij jou zendt, zal er nog steeds veel vis zijn. Zijn woord vanuit het bovennatuurlijke heeft de potentie om dingen bovennatuurlijk te vervullen. Wat in het natuurlijke misschien raar zou zijn. Ja, ach, die plek in Congo. Ach ja, Zoetermeer, Leiden, weet ik het. Weet je hoeveel leiders tegen mij hebben gezegd? Man, Leiden, het westen van Nederland, weet je hoe moeilijk dat is? Weet je hoeveel leiders geprobeerd hebben hier allemaal dingen te doen, maar het is er nooit gelukt? Maar als Jezus spreekt, alles wordt anders. Alles wordt anders. Je moet weten dat voor jou ook, als jij het bovennatuurlijke, is een ander principe. Als jij het bovennatuurlijke wil ervaren, begin zielen te vangen. Begin zielen te winnen. Begin mensen tot Jezus te brengen. En begin ergens te beginnen. Als je het bovennatuurlijke wil ervaren. Vissen vangen is topprioriteit in het hart van Jezus. Het hele bovennatuurlijke geeft je backup als je zielen wil vangen. Als je zielen wil winnen. Daarom zijn al die evangelisten altijd geladen met wonderen en tekenen. Want de bovennatuurlijke geeft backup aan de boodschap die ze brengen. Zielen winnen is topprioriteit voor Jezus. Ik geloof, daar gebiedt hij zijn zegen. Dat is ook wat we de afgelopen tijd hier hebben meegemaakt. En ik geloof dat Jezus wou dat Petrus dat visuele plaatje voor zich zou zien. Jezus wou dat Petrus dat plaatje voor zich zou zien. Dat in de toekomst zou Petrus nog heel veel gezonder worden door Jezus overal naartoe. Maar dat hij altijd dat visuele plaatje had. Ah, er was niks. Jezus zei het. En nu in één keer was er mijn net vol met vissen. Er was niks. Er was geen heiden die geloofde. Maar Jezus zei het. En nu later zou het evangelie helemaal doorgebroken zijn bij de heidenen. Er was niks. Ik zat in de gevangenis. Er was niks. Maar ik had het visuele plaatje voor me dat Jezus sprak. En boem, een engel kwam en die bevrijdde Petrus uit de gevangenis. Er was niks. Er was niks. Maar Jezus sprak. Een overvloed van zielen. Als je gaat, gehoorzaamt, geef ik een overvloed van zielen. Ik geloof dat dat de boodschap was die dieper nog werd gegeven aan Petrus. En de Bijbel zegt, nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Dat was ook een soort bovennatuurlijke reactie in het hart van een mens. Je gaat niet alles achterlaten om Jezus te volgen zonder een bovennatuurlijke ervaring te hebben gehad. Ik geloof dat Jezus jou en mij wil leiden door geestelijke groei en door openbaring heen. In hetzelfde geloof dat hij heeft in het bovennatuurlijke. Nou, jouw doorbraak komt van boven. Twee mensen. Jouw doorbraak komt van boven. Maar de ingang komt van onder. Natuurlijk. Iemand zegt natuurlijk. Jij opent je hart van onder met geloof. En het bovennatuurlijke komt van boven. En als die twee elkaar ontmoeten, krijg je een zoen. Krijg je een kus. Krijg je een antwoord. Krijg je een genezing. Krijg je een bevrijding. Krijg je een... Het is net als twee van die snoeren bij elkaar en die elektriciteit. Dus ja, sommige mensen vallen, sommige mensen vliegen, sommige mensen zijn chill daaronder. Maar er is daar wel iets vanuit de zalving van Gods geest wat daar gebeurt. Dat is gewoon als de hemel de aarde kust. Zie, de aardekant is geloof. Gods kant is de zalving. Gods kant is de genezing, bevrijding of wat ook nodig is. Nou, neem vanavond dit mee. Misschien kan de worship team alvast komen. Maar neem vanavond dit mee. Geloof is het transformatiemiddel in het bovennatuurlijke. Als je dit principe begrijpt, wordt het heel krachtig.